Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 135 en daarvan vers 2, God is goed, en vers 3, God is groot. 135, vers 2 en vers 3. Wij luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals Paulus die ons geeft in Colossenzen 3 en zingen daarna uit Psalm 68 vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerk. Psalm 68 vers 9, na de lezing van de wet, de samenvatting zoals Paulus die geeft. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods heiligen en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdraagt elkaar en vergeeft de een de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid, en de vrede van God heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid, leert en vermaant elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door Hem. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Paulus aan de Korinthe, het 12e hoofdstuk, en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 11. 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met vers 11. Er staat boven in mijn Bijbel de verscheidenheid van de geestelijke gaven. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door de geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring des Geestes gegeven, tot hetgeen oorbaar nuttig is. Want aan deze wordt door de Geest gegeven het woord der wijsheid. En een ander het woord der kennis, door dezelfde Geest. En weer een ander het geloof, door dezelfde Geest. En een ander de gaven der gezondmakingen, door dezelfde Geest. En een ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigerlei talen, en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde Geest, delende aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in vers 3 en 4 van 1 Korinthe 12, waar wij herlezen: daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest. Tot zover zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Heere, almachtige Koning der Ere, op deze zondagmorgen komen wij samen in uw huis om ons voor u te verootmoedigen. Dat wil zeggen om ons klein te maken voor u, de grote God. In het besef en in het bewustzijn dat wij van die kleine, nietige mensjes zijn. Mannetjes uit het stof gevormd en uit het stof verrezen. Aan de andere kant, hoe groot bent u, Heere, vol majesteit en macht. Ook vol heiligheid. En dan schrompelen wij ineen als wij denken aan onze schuld. Onze aangeboren afkeer van u. Dat zit diep in ieder mens. En daarom, Heere, komen we tot u niet op grond van verdiensten. Niet op grond van onze nette leven. Niet op grond van onze goede kwaliteiten. Want die hebben we voor u niet. Niets wat uw heilig oog kan behagen. Maar we komen tot u. We komen voor uw troon in de naam van uw Zoon. Die de weg gebaand heeft. Met bloed. In zijn naam roepen wij u aan, Vader. Met die tere vadernaam. Abba, lieve Vader. Dat ik dat mag zeggen. Dat ik dat op mijn lippen mag nemen. Dat u om Christus wil niet mijn rechter bent. Maar dat u voor elke gelovige zondaar vader bent. Heere, we willen u danken. We mochten vanmorgen beginnen met die krachtige woorden dat u nooit laat varen de werken van uw handen. En dat mogen we vanmorgen nou zo zien. Dat er weer nieuwe ambtsdragers zijn. Geroepen, gekozen. Ze hebben de roepstem mogen horen, niet als een roepstem van de gemeente alleen, maar ook een roep van u en bevestiging erop gekregen. En dan mogen al de vacatures in de ambten vervuld zijn. Heren, dan worden we klein als gemeente, dan maken we u groot. Dat u nou nog bemoeienis hebt, dat zien we hierin. Met de Maranatha-kerk. Met dit gedeelte van Rotterdam-Zuid. Dat u doorgaat met uw werk. En uw werk is ten diepste geen maatschappelijk werk. En geen sociaal werk. En geen werk wat te maken heeft met ondersteuning van mensen. Ook dat, maar ten diepste is uw werk verlossingswerk. En heren, daar roept u ons toe om die heerlijke naam van de Heer Jezus en de verlossing in zijn bloed. En de kracht in zijn bloed. En de reiniging in zijn bloed. En de vernieuwing door zijn geest. Om die te mogen proclameren, bekend te maken, te verkondigen. Om dat door te geven aan al die mensen die we ook in het ambt, als ouderling, maar ook als diaken, mogen ontmoeten. Heren, wij willen u ootmoedig danken. Dat u zo nog zorgt voor onze kerk. Die ten diepste ook uw kerk is. U bent een koning die niet zonder onderdanen zijn kan. En u zorgt er zelf voor, heren, dat er weer nieuwe recruten mogen komen. Een nieuwe lichting van ambtsdragers. De oude lichting mag afzwaaien met klein verlof. En er mag weer een nieuwe lichting komen. Heilssoldaten die de banier van koning Jezus, de kruisvlag, hoog mogen houden. Heren, wij danken u daarvoor en loven en prijzen uw grote naam. Er is nog veel werk te doen in en om de Maranatha-kerk. Zegent u dat, heren. Bevestig u het werk onze handen. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Want als u het huis niet bouwt, dan zwoegen we en dan zweten we. En dan rekenen we en dan redeneren we. En dan zitten we tot laat op. Naast het gewone werk, het kerkelijk werk. En dan gaat het in de late uurtjes. En schiet maar niet op en het bouwt niet op. Heren, als u erin blaast, dan ligt het alles omver en dan stelt het niets voor. Dan komt het ook niet verder. En daarom bidden we u, heren, bevestig gij het werk van hun handen, bevestig het zelf. Bevestig u hen, heren, bemoedig ze ook. Ook in het ambtelijke werk is het vaak opgaan, blinken en dan de laatste jaren verzinken. Blij dat de eindstreep hebt gehaald. Heren, als het zo is, bewaart u ons ervoor. En geef dat we ook altijd iets van de vreugde van uw dienst mogen houden. Zo willen we u bidden, o Heere. Dat laat uw werk ook gezien worden. Ook daar zien we naar uit. Als we bezig zijn op het diaconaal vlak. Op het missionaire vlak. Als we bezig zijn in het onderwijs. Als we bezig zijn op de huisbezoeken met zielen om te gaan. Huisbezoek als hartenbezoek. Dan zien we uit en dan verlangen we om de ritselingen van de Heilige Geest te mogen horen. En dan zien we uit naar iets van uw werk. Heren, wilt u dat geven? Want dat is onze grootste vreugde. Als we mogen zien dat u mensenlevens met uw rijk woord raakt en redt. Geef dat deze dienst een gezegende dienst mag zijn. Een blijde dienst. We mogen zien op de rijkdom van uw genade, o Vader, Maker, o Zoon, Middelaar, o Heilige Geest, machtige Meester die ons leidt en die ons leert in al de waarheid. Geef dat we altijd leerling mogen zijn, mogen blijven, luisterend naar u en te mogen doorgeven wat u onszelf eerst hebt willen leren. Heren, zo willen we deze dienst stellen. Tot de eer van uw grote naam. Wees en werk met uw Heilige Geest. In ons aller hart. In ons geweten. En hoor ons in Jezus naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Uit Psalm 119. Vers 3, och schonk gij mij de hulp van uw geest. En vers 7, ik heb anderen al de rechten van uw mond. Psalm 119, vers 3 en vers 7. Broeders, gemeente, de gaande en de komende man, ingeschakeld. Dat woord heeft een betekenis, dan gebeurt er iets. Met een lichtschakelaar kun je het licht aandoen en uitdoen. Bij een machine, als je de groene powerknop indrukt, dan gaat de machine lopen. En druk je de rode knop in, dan staat hij stil. Zo kun je ook een mens inschakelen, of liever gezegd, zo schakelt God mensen in. Hij roept ze, hij geeft ze een opdracht en hij stuurt ze aan het werk. Soms worden mensen ook uitgeschakeld, buitenspel gezet. Dan doe je niet meer mee door ziekte, door werkeloosheid en dat is onprettig. Dan voel je je waardeloos. Inschakelen. Letterlijk betekent dat zoiets als dat je een schakeltje mag zijn tussen twee personen. Een schakeltje tussen God en gemeenteleden of buitenkerkelijke. Ingeschakeld in de dienst van God. Eigenlijk moet ik zeggen, eerst ingeschakeld in de dienst aan God. Om hem de eer toe te brengen, hem groot te maken. En vervolgens ingeschakeld in de dienst van God, in het gemeentewerk. Werkzaam te mogen zijn in de gemeente. Missionair, diaconaal, catechetisch, pastoraal, of wat je taak ook is. Nou, ik zet boven de preek ingeschakeld. Want daar gaat het over, ook in 1 Korinthe 12. En daar ga ik twee gedachten met u wat over denken. Ten eerste gaan we letten op wat de geest zegt. Er staat in vers 3, niemand kan door de geest van God zeggen, Jezus is een vervloeking. En niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan alleen door de Heilige Geest. De Heilige Geest zegt dus, Jezus is Heer. En de tweede wat de geest geeft, dat is vers 4, er is verscheidenheid der gaven, maar het is dezelfde geest. Ik zet dit boven de preek ingeschakeld. We letten ten eerste op wat de geest zegt en ten tweede op wat de geest geeft. Gemeente, ik ben bezig met een prekenserie en vandaag is dat de laatste. Over de bekende uitdrukking in Paulus' brieven, ik wil niet dat gij onwetende zijt. En dat ziet u ook staan in vers 1. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. We hebben in de afgelopen maanden gezien dat die uitdrukking bij Paulus 6 keer voorkomt. We hebben nagedacht over Romeinen 11. Over dat belangrijke thema Israël. Ik wil niet dat gij onwetend zijt over... Nou, dan gaat het over Israël. En we hebben nagedacht over 1 Thessalonicenzen 4, dat Paulus zegt, ik wil niet dat gij onwetend zijt over, en dan gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus. Nou en zo hier, ik wil niet dat gij onwetend zijt over de werking van Gods geest. Over de geestelijke gaven, geestelijke uitingen, de geestelijke manifestaties. Paulus zegt als het ware, als het nou daarover gaat, dan moet u dat weten. Dat is belangrijk, dan moet u van op de hoogte zijn op die geest, als het gaat over die geestesgaven. U mag geen geestelijke analfabeet blijven. De geestesgaven die moet u leren kennen en vooral leren gebruiken. Hoe zit dat met die gaven van de geest? En hoe werken ze? En waartoe zijn ze gegeven? En wat is het eigenlijk? Nou, daar gaat het over in hoofdstuk 12 en ook in hoofdstuk 13 en ook in hoofdstuk 14. Drie lange hoofdstukken spreekt Paulus over de geestelijke gaven. Er staat in vers 1, en wat betreft de geestelijke gaven. Paulus gaat hier een nieuw onderwerp behandelen in de Korinthebrief. Hij heeft al verschillende onderwerpen achter de rug in die eerste 11 hoofdstukken. En nu begint er een nieuw onderwerp. Wat de geestelijke gaven betreft... 12, 13 en 14 gaat hij daarover schrijven. En dat deed hij omdat de gemeente van Korinthe daar vragen over had. Er was een brief uitgegaan van de gemeente van Korinthe na Paulus. Maar Paulus, kunt u ons iets meer vertellen over die geestelijke gaven? Want ze zijn wel in onze gemeente, alleen volgens mij doen we het niet helemaal goed. Nou, en als antwoord daarop schrijft Paulus in 1 Korinthe 12 over de geestesgaven. De gemeente wilde er meer over weten en Paulus schrijft erover. Nou gemeente, ik wil er ook meer over weten. En ik weet zeker dat er een heel aantal jongeren zijn die daar ook meer over willen weten. Over die gaven van de geest. Ik heb eens gekeken op onze website, maar over 1 Korinthe 12 is er nog niet gepreekt de afgelopen 5, 6, 7, 8 jaar. Een onbekend onderwerp in onze kringen. Er zijn heel wat oudere mensen, denk ik, die amper weten wat de verschillende gaven van de geest precies zijn. Waar staan dat ze die kennen uit eigen ervaring? Ja, als ik u zeg, we hebben het gelezen. Als ik u zeg dat een gave van de geest bijvoorbeeld tongentaal is. Zeg maar niks. Of de gave van gezondmakingen. Dat vind ik eng, dominee, dat vind ik eng. Dan huiver ik al, als u daarover gaat spreken. Of uitlegging van taal of profetie. Ja, daar heb ik nooit over nagedacht. En toch zijn het allemaal geschenken van de geest. Die wij in onze kerkelijke kring een beetje in de verpakking hebben gehouden. Dat je vergeten. Als het gaat over de Heilige Geest, dan denken we vooral aan de wedergeboorte. En dat de geest brengt tot geloof. En dat de geest je brengt tot bekering. Dat inwendige werk van Gods geest. En dat is ook belangrijk, dat is het begin. Dat is het begin. Iemand wordt wederom geboren alleen maar door woord en door de geest. Maar er is meer. Ik strek mij uit naar meer van uw geest. En ik verlang om dienstknecht te zijn van u, mijn meester, steeds tot uw wil bereid. Er is meer. Het is niet het enige werk van de Pinkstergeest om mensen te wederbaren, te veranderen, te vernieuwen, tot bekering te brengen. Er is meer. Hey, als het gaat over, en wat is dan dat meerdere? Nou, dat zijn de gaven onder andere en de vruchten van de geest. Het begint inderdaad met mensen tot geloof te brengen. Dat is ook onze eerste gedachte. Het is de Heilige Geest die een mens doet zeggen, Jezus is Heere. Wat de Geest doet zeggen. Maar vervolgens, dat wordt onze tweede gedachte. De Heilige Geest geeft ook, en dat zijn die gaven. Nou, ik ga proberen vandaag en volgende week en die week erop, dat wordt minstens een drieluik. Maar ga in ieder geval wel weer iets te zeggen over die gaven van de geest. Een proeven. Ik begin gewoon met vers 2 en 3. We lopen het zo een beetje langs. Wat de geest zegt, eerste gedachte. Nou, er staat in vers 2, gij weet dat toen gij heidenen waart, tot de stomme afgoden u werd heengetrokken nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest van God spreekt Jezus een vervloeking noemt. Wat is de achtergrond van dit gebeuren? Nou, je moet bedenken, er was een gemeente ontstaan in Korinthe. Een havenstad, een grote heidense stad in Griekenland. En die mensen die tot geloof gekomen waren, die waren eerst natuurlijk volop zaten in het heidendom. Tempels waren daar, grote afgodstempels, stomme afgodsbeelden stonden daar. Maar achter die afgodsbeelden waren demonen, boze geesten aan het werk. En die mensen waren gewend om vroeger in het heidendom naar die heidense tempels te gaan. En dan kwamen ze soms in trance. In de dienst aan die afgoden kwamen ze in trance. Kwamen ze soms in extase. Dat ging er vaak ongebonden aan toe, ongecontroleerd aan toe. En soms werden mensen als een soort medium gebruikt van een boze geest. Om orakels, om profetieën, om spreuken uit de godenwereld door te geven aan mensen die zo'n orakel raadpleegden. Nou, daar doelt Paulus op in vers 2. Dat waren ook uitingen van de geest. Alleen dat waren uitingen van boze geesten. Manifestaties. In trance, in extase, door orakels. Manifestaties. Je zag dat die mensen bewogen werden. Heen en weer bewogen werden. Maar het was, er waren boze geesten. En nou het typische gemeente. In het christendom heb je ook van die uitingen van de geest. Manifestaties. Zichtbaar worden van de geest. Hoorbaar, zichtbaar. Merkbaar, voelbaar. Alleen, dat komt uit een andere bron. In het heidendom waren er de boze geesten. Maar in het christendom, in die gemeente van Korinthe, waren er ook uitingen van de geest. Alleen, dat kwam van de Heilige Geest. Wat is nou het verschil? Hoe kan je nou weten of het uit een goede bron is of uit een verkeerde bron? Uitingen van de geest. Kennen wij dat? Kennen wij dat? Nou, ik heb hier wel op zitten zweten hoor. Kan ik u wel vertellen. Ik kwam tegen een mooie uitspraak bij dominee G. Boer. De ouderen kennen hem wel. Dominee G. Boer, de voorzitter van de bond. Die heeft ook gestudeerd op dit hoofdstuk. Hij zegt, als iemand overmeesterd wordt door de geest. En hij spreekt in een tongentaal of hij profeteert. En hij zegt, Jezus is Heer, dan is het van de Heilige Geest. Als iemand overmeesterd wordt door de geest. Wat een uitdrukking. Overmeesterd door de geest. Overweldigd. Sommige mensen vallen in de geest. Dat vind ik eng. Dat is volgens mij occult. Ho, 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 wacht even. Niet te snel oordelen. Hoe kan je weten of het van de Heilige Geest is of van de boze geest? Er zijn ook manifestaties binnen het christendom. Als je overmeesterd wordt door de geest. Misschien kent u dat een klein beetje, broeders. In die ene week dat je moest beslissen. Ja of nee. En je worstelt ermee en je bidt ervoor. En sommigen was het gelijk duidelijk. Dank de Heere. En dat je dan ergens toch wordt overmeesterd. Dat de meester zegt en ik wil jou daar hebben. Ja. Hoe weet je wat is een kenmerk of het kosher is of niet? Extase. Jubelend van vreugde. Komt dat voor? Ja, dat komt. Weet je wanneer dat voorkomt? Als de Heilige Geest krachtig wordt uitgestort, dan komt dat voor. In opwekkingstijden kwam dat voor. Ook in onze hervormde kerk. Ook in Nijkerk. Maar ook in Alblasserwaard. Dat mensen op een gegeven moment gingen manifesteren. Dat mensen vielen op de grond. Dat mensen gingen kermen. Dat mensen gingen jubelen als de doorbraak kwam. En hoe moet je dat nou zien? Nou zegt hier vers 3. Als de Heilige Geest die werkt altijd aan op het verheerlijken van de Heere Jezus. Mensen zeggen door de Geest Jezus is Heer. En als mensen zeggen Jezus is een vervloeking. Nou dan komt het uit een verkeerde bron. Er is een grote opwekkingsprediker geweest. Jonathan Edwards. In de 18e eeuw in Amerika. En er gebeurde ook al die verschijnselen. Mensen die bleven in de kerk en die gingen jammeren en die kronkelden over de vloeren. Machtige, machtige werking van de geest. Mensen werden benauwd omdat de eeuwigheid drukte op hun ziel. De toorn van God hen deed sidderen letterlijk. En daar heeft hij een boek over geschreven, Jonathan Edwards. Over, ja, wat, is dat nou menselijk, is dat psychisch of is dat demonisch of is dat goddelijk? Hij zegt, nou, er zijn maar eenvoudige drie criteria. Hij zegt, heel eenvoudige criteria zijn deze. Kijk eens naar de prediker. Als die prediker nou het zuivere evangelie brengt. Als die prediker nou mensen niet aan zichzelf bindt. Geen fanclub opricht voor zichzelf. Maar als die prediker nou hartstochtelijk de Heere Jezus groot maakt. En mensen wijst naar het kruis. En mensen waarschuwt. Zonder hem niet verder te leven. Ze oproept tot bekering en een leven toegewijd aan hem. Dat is van de Heilige Geest. En als de hoorders door de prediking dichter bij de Here komen, of door die manifestatie meer bij de Here komen, vaster zich vastklampen aan het kruis, maar niet verder van God vandaan komen, dat is van de Heilige Geest. En als het leven van zo'n prediker, als het leven een heilige levenswandel laat zien, dan is het van de Heilige Geest. Nou, dat zijn al drie criteria, drie kenmerken die ik je geef. En als dat nou niet zo is, nou, dan wordt het een show. Dan is het een sensatie. Dan is het misschien wel massapsychose. Dan is het misschien wel manipulatie van mensen. En dat gebeurt ook, ook in onze tijd. Mannen als Benny Hinn en Todd Bentley, jongens, jeugdverenigingen, vorige week wat over gehoord, gezien. Sensatie, dat komt niet uit de Heilige Geest. Niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, dan door de Heilige Geest. Jezus Kyrios, daar gaat het om, gemeente, in uw en in mijn leven. Dat is de eerste uiting van Gods geest om je te doen beseffen en om je te doen beleiden. Jezus is niet alleen de heiland, niet alleen de zaligmaker, maar dat je voor hem gaat buigen als je koning, als je heer. Jezus is heer, dat was de oerbelijdenis van de aloude christelijke kerk. Dat was het wachtwoord, dat was de strijdkreet, dat was de overwinningsroep. Wij hebben een levende Heer. In heel het boek de Handelingen zie je dat dat het getuigenis was van al de apostelen. Toen ze uitgingen vanaf Jeruzalem, Judea, Samaria, tot in de straten van Rome. Toen Paulus daar gevangen zat, Handelingen 28, laatste hoofdstuk. En hij getuigt daar vrijmoedig van het Koninkrijk van God en dat Jezus de Heer is, staat, laatste vers. Dat is het getuigenis van de christelijke Heer. En dat kostte hun hun leven. Want in die tijd was er maar één Heer. Dat was de keizer. De keizer was Dominus et Deus. Heer en God. Nee, zeiden die eigenwijze christenen. De keizer is geen Heer. Wij hebben een andere Heer. We hebben een andere God. Jezus is Heer. En dat kostte hen de kop. Dat was een gedurfde uitspraak. En als hij dat dus zei, dan was dat van de Heilige Geest. Soms kostte dat je leven. Vloeide er martelaar bloed. Ja. Een belijdenis, een daad van aanbidding. Het is de Geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. En daarna leven. En dat is eigenlijk ook, zo schat ik het in en zo is het ook, dat is eigenlijk ook, als ik kijk naar de ambtsbroeders, dat is eigenlijk ook jullie, daarom zit je hier. Daarom zit je hier. In de wereld zouden ze zeggen, succes met je bijbaan. Maar zo is het in de kerk niet. Dit is geen bijbaan. Dit is een roep die je gehoord hebt van de Heer die zegt, kom. Ja, maar ik heb nog nooit in het bankje gezeten. De Heer zegt, kom. Ik wil jou gebruiken. Ja, maar ik heb er al een aantal jaren in gezeten. De Heer zegt, en nu wederom. Ik heb je nodig. A votre service. Tot uw dienst. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Hier ben ik, Heer. En als u zegt, ga, dan ga ik. Als u zegt, kom, dan kom ik. En na 3, 8 jaar is het voorbij. Dan mag je weer terug. Ook goed, Heren. In uw dienst. Een dienstknecht te zijn van u, mijn meester, steeds tot uw wil bereid. Hij is de Heer van mijn leven. En dat mag u ook vertellen. Dat mag u ook verkondigen. Dat mag u ook op de bezoeken zeggen. Dat mag u ook vragen in de volmacht van het ambt. Dat je naar mensen toe gaat en zegt, hoe is het op je werk? Ja, prima. Hoe is het in de kerk? Ja, ook prima of niet zo prima. Maar hoe is het nou met je leven ten opzichte van de Heer Jezus? Heb je nou al voor hem gebogen als je Heer? Die vraag moet je stellen. Wie is hij voor jou? Gemeentelid. Kent u hem als uw heiland en koning? Mijn Heer. Kinderen in Duitsland. Voorbeeld voor de kinderen. In Duitsland. In de stad Aken. Daar heb je een gigantisch grote kerk. De Domkerk. En daar staat een stenen stoel. En vroeger, heel vroeger, werd op die stenen stoel de Duitse keizers tot keizer gekroond. En de stoel, daar is wat merkwaardigs mee aan de hand. Aan de onderkant van die stoel, bij de poten, daar zit een opening, hè, tussen die vier poten, dat grote stoel, en daar zit een opening, een soort doorgang. En als dan die Duitse keizer tot keizer werd gekroond, dan moesten alle rijksgroten, alle ministers, die moesten onder die stoel doorkruipen op de dag van de kroning van de keizer. En zo erkenden ze hem als hun heer en zichzelf als hun onderdaan. Nou, en zo is het nou. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest doet ons buigen voor de Heere Jezus. Zodat we hem gaan erkennen als degene die boven ons zit en boven ons staat. En Jezus als Heer erkennen is alleen mogelijk als je er zelf onderdoor gaat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dat is wat de geest zegt. Nou ga ik iets zeggen over de tweede gedachte, wat de geest geeft. Er staat in vers 4 en is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Als je goed leest, hè, vers 4, 5 en 6, dan zie ik daar de drie enige God. Vers 4, de geest. Vers 5, de Heer, de Zoon van God. En vers 6, God de Vader. Voordat Paulus iets gaat zeggen over de gaven van de geest, gaat hij eerst hebben over de gever. En die gever, dat is de drie enige God. Niet al te gefixeerd zijn op die cadeautjes, het gaat om de gever. Daar begint hij mee. Er is verscheidenheid, diversiteit, pluraliteit, pluriformiteit. Als het gaat over genadegaven, die komen van de geest. Over bedieningen, dat wil zeggen taken. U krijgt een bediening, een taak, een geestelijke taak in de gemeente. En er is verscheidenheid van werkingen, van uitwerkingen, resultaten, effecten. Maar daar zorgt God voor, God de Vader. Ziet u dat? Velerlei genadegaven, één geest. Velerlei bedieningen, taken, één Heer. Velerlei werkingen, één God. Nou, wat wil dat nou zeggen? Als ik dat woord die genadegaven, een charisma. Eigenlijk wil genadegaven zeggen, een charisma, dat wil zeggen een dosis, een shot, een portie, een stukje genade. Dat je nodig hebt en dat je krijgt voor een bepaald doel. En van die genadegaven gemeente worden er in vers 8, 9 en 10, worden er 9 opgezond. Een woord van wijsheid, een woord van kennis, geloof, gaven van gezondmakingen, werkingen van krachten, profetie, onderscheidingen van geesten, talen, uitleggingen van talen. 9 verschillende genadegaven. Een portie genade. Bedieningen, heb ik gezegd, dat zijn taken die je krijgt. Diensten die je mag verrichten in de gemeente voor anderen namens God. En werkingen, dat zijn uitwerkingen, resultaten, effecten die God bewerkt. En nu zijn er vele verschillende taken. Niet alleen het ambt. Maar eigenlijk heeft iedere gelovige in de gemeente, die heeft een bepaalde taak. Verderop in dit hoofdstuk spreekt Paulus over één lichaam, veel leden. En elk lid in het lichaam, elk orgaan is onmisbaar. Hoe onbeduidend ook, maar het is onmisbaar. We hebben elkaar nodig. Niemand is overbodig. Het is de Heer die je een taak geeft in de Maranatenkerk. Als je geen taak hebt, dat kan eigenlijk niet. Als er één lid niet functioneert, dan is het lichaam gehandicapt. Is het niet gezond? Groeit het niet goed? Iedereen heeft een bepaalde bediening van de Heer gekregen. De een is de hand, en de ander is een voet. En de derde is het oog, en de vierde is een mond, en de vijfde is een luisterend oor. En we hebben ze allemaal nodig. Niemand is overbodig. God geeft je een taak en een plaats in het lichaam. Om schouder aan schouder, om in die beeldspraak van dat lichaam te blijven, in zijn wijngaard te staan. En weet je wat nou een genadegave is? Je moet goed luisteren, goed luisteren. Een bediening is dus een taak die je krijgt. En een genadegave is de toerusting die je nodig hebt voor die taak. Dat is heel belangrijk, nu zeg. Een bediening, dat is dat je een hand, een voet, een oor, een oog bent. Maar een genadegave, dat is, dat heb je nodig om goed te kunnen functioneren als hand, voet, oog, mond, oor, neus, teen, wat dan ook. Ik ga een voorbeeld geven. U, broeders, hebt een taak gekregen, bediening gekregen als diaken en als ouderling. Dat is je bediening. Maar nou heb je nodig de genadegave van de geest om in die bediening goed te kunnen functioneren. U hebt nou bijvoorbeeld een woord van wijsheid nodig. En wat heb je dat nodig? En je hebt, andere genadegave, je hebt een woord van kennis nodig. En je hebt onderscheiding van geesten nodig als je met mensenzielen omgaat. Nou, dat zijn genadegaven, gereedschap, toerustingsmateriaal wat de geest geeft om goed te kunnen werken in de gemeente ten bate van anderen. Nou, 4, 5 en 6 heb ik ook uitgelegd, dan ga ik naar vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot hetgeen nuttig is. Dat is een belangrijk vers. Aan een ieder wordt de openbaring, de manifestatie, de betoning, het zichtbaar worden van de geest gegeven tot hetgeen nuttig is. Dat laat ons zien dat er één bron is, dat is de geest. Dat is, het is alles onder één noemer te zetten. Dat het niet mensenwerk, het is God die geeft. En het doel is, een genadegave of een taak is er niet om zelf daar wat mee te worden. Maar een taak die je krijgt in de gemeente is om een ander te dienen. Om als leden van het lichaam elkaar te helpen, zodat dat lichaam van Christus gaat groeien. Uit gaat groeien. De uitbouw en de opbouw van de gemeente. En wat hebben we dat nodig hier in Rotterdam-Zuid? Dat die Maranatenkerk niet zomaar zichzelf supporting blijft. Van nou, het gaat nog redelijk. Fulltime predikant om te proberen een beetje zo te houden. Nee, het is de bedoeling dat het lichaam van Christus, dat die gemeente gaat groeien. Gaat bloeien. Groter wordt. Volwassen wordt dat lichaam. Wie zou dat niet willen? Dat er nieuwe leden worden toegevoegd, nieuwe bekeerlingen komen. Ziet u dat, broeders? De taak die je krijgt en de toerusting die je erbij krijgt, de bediening en de gaven, die zijn dus bedoeld allereerst om God groot te maken, tot de glorie van de meester. En ten tweede zijn ze bedoeld om een ander te dienen, binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. En ten derde hebben ze zelf dan ook nog een beetje vreugde van, dat ook. maar wel in die volgorde. Tot dienst van de meester en tot dienst van de gemeente. Wie zou dat niet willen, dat het lichaam van Christus, dat de gemeente hier op Zuid, dat die binnen de protestantse gemeente van Rotterdam-Zuid, dat het weer gaat bloeien, groeien, groter gaat worden. En hoe wordt het dan groter? Ja, goede vraag. En weet je wat het antwoord is? Ik denk dat het antwoord hier ligt. Heb ik over nagedacht. Weet je wat we nodig hebben? Juist nu er zoveel massa's mensen op de kerk uitgekeken zijn. Hoe kan de PGRZ, hoe kan die weer gaan groeien? Ik denk dat het zo belangrijk is, gemeente, dat we weer gaan bidden om de gaven van de geest. Geef mij weder de vreugde van uw heil, bad David. En wij als kerk, het is zo belangrijk dat we gaan bidden. Geef ons weder de gaven van uw geest. Dat toerustingsmateriaal wat God ter beschikking stelt. Alleen we zijn het vergeten uit te pakken. Het is misschien ook wel een beetje eigen schuld dat we armer zijn geworden. Dat de Heer het wil geven, dat gereedschap. Om hem te prijzen, om een ander te dienen. Alleen, we weten er niet goed raad mee. Zou dat het zijn? Als ik kijk, hè, gemeente, naar andere delen van de wereld. Waar heel veel mensen tot bekering komen. Waar de kerk groeit. Het zuidelijk halfrond van onze planeet. In het oosten. De wereldkaart. En dan valt mij wat op, als ik daar wat over lees, wat documentatie over lees, dan valt mij dit op. Weet u dat er gemiddeld, hè, gemiddeld, dat er 100.000 mensen per dag tot geloof komen. Ongelooflijk. Moet je hiermee komen? In Nederland, in West-Europa, in Rotterdam. We zijn er al blij als er per jaar 2 of 3 of 4... echt buitenkerkelijke bijkomen. Weet u dat er per dag 100.000 mensen tot geloof komen op deze wereld? Van het heidendom, van het hindoeïsme, van de islam, van het boeddhisme, wat dan ook. Overgaan tot het christendom en gaan belijden: Jezus is Heer van mijn leven. En weet je hoe die mensen tot geloof komen? Ja, door de prediking van de boodschap. Ja, maar ook. En dat vind ik zo frappant. Ik weet niet precies wat ik ermee aan moet, maar ik leg dat maar neer. Ze komen niet alleen door de boodschap van het evangelie tot bekering. Maar die boodschap wordt net als in de tijd van de Heer Jezus en net als in de tijd van de handelingen. Die boodschap wordt ondersteund, bevestigd en versterkt door krachten, tekenen en wonderen. Door de gaven van de geest, de gaven van krachten, van genezingen, van gezondmakingen, van werkingen van krachten. Wordt ondersteund door die krachten, tekenen en wonderen van de levende Heer. En daardoor komen mensen diep onder de indruk. Die Jezus, dat niet zomaar een naam. Die Jezus is niet zomaar een figuur die 2000 jaar geleden geleefd heeft. Die ze aan een kruis op de heuvel hebben gehangen. En ja, nou misschien is hij een keer in de hof een keer opgestaan. Maar ik zie dat hij ook nu leeft. En Heer is van het leven. Heer over de ziekte. Heer over de demonen. Heer over de dood. En dat brengt mensen bij de boodschap. En dat brengt mensen dat ze gaan kruipen onder die stoel door. En hem gaan herkennen. En als ik daarover nadenk, gemeente, denk ik, o Heere, schenk ons weder de gaven van uw geest. Ik zeg nog één iets en dan zet ik een streep en dan ga ik volgende week verder. De zichtbaarwording van de geest, de openbaring van de geest. Er staat, tenslotte, in vers 7, aan een ieder wordt die openbaring gegeven. Aan elk gemeentelid, aan elke gelovige. In het Oude Testament waren het er maar enkele. Er was het de pauwgepriester en de priester en de levieten. En was het een koning en een priester en een profeet. En had je het gehad. In het Oude Testament waren het maar enkelen die de geest kregen. Werkzaam waren. Er waren er maar een paar mensen die heel veel moesten doen. In het Nieuwe Testament is het anders. Hier staat aan een ieder gemeentelid. Niet alleen deze man op de kansel, niet alleen die paar broeders aan die banken. Maar aan iedere gelovige in de gemeente. Wordt die openbaring, die manifestatie, de geest gegeven. Om te gebruiken in je bediening, in je taak die God geeft, naar anderen toe. Aan een ieder. Niet alleen broeders, maar ook zusters. Ook jonge dochters. En te dien dagen zal ik mijn geest geven op uw zonen en op uw dochters. Ze zullen profeteren. Gaan van de geest. En ze zullen dromen en visie en gezichten zien. En de jonge dienstmaagden, ook de zusters, ze horen er ten volle bij. Volgende week gaan wij verder. En laat het ons gebed zijn. Ook in uw ambtelijke bediening. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat uw geest mij ware wijsheid leer. Amen. Wij gaan zingen Psalm 116, vers 1 en vers 11. Het eerste en het laatste vers van Psalm 116. We gaan nu over tot het lezen van het bevestigingsformulier. Geliefde in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekend hebben gemaakt van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van oudeling, kerkrentmeester of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden, Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. Wat betreft de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eerwaarde geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leraarambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven en eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college. Een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het aan de gemeente. Hiermee wordt geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. De taak van ouderling. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hen is toevertrouwd, nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen, zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel, verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over de leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is het bijzondere toevertrouwd te waken over de instandhouding van de openbare eredienst als huisverzorgers van God. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heeren in het openbaar aan te roepen. Nu krijgen we een stukje onderwijs over het diakenschap. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. De knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft gedragen. En die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen nemen. In navolging van haar heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de arme zorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd. En er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn de Romannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen, dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Zij zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeders, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan van uw zitplaatsen en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord? Pieter Goedhart. Ja. Wat is daarop uw antwoord? Johannes Marinus Verhoef. Wat is daarop uw antwoord, Hans Karels? En dan gaan we naar de herbevestiging van vier broeders. Wat is daarop uw antwoord, Wouter Hottinga? Wat is daarop uw antwoord, Adrianus Plom?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Dirk Jacobus Toes? En wat is daarop uw antwoord, Pieter van Poelgeest? Wij, de Almachtige God en Vader, geven u allen tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Gemeente, laten wij hen toezingen en dat staande uit Psalm 135 en daarvan vers 1. Prijs de naam van uw God. Ik ga een enkel woord spreken tot de broeders die bevestigd en herbevestigd zijn en ook een woord van afscheid voor hen die vandaag voor het laatst het ambt bekleden. Een woord van welkom voor ouderling Goedhart, ouderling Verhoef en diaken Karels. Wederom ook voor ouderling Hottinga, ouderling Plomp, ouderling kerkrentmeester Toes en diaken van Poelgeest als voorzitter van de centrale diaconie. Wij zijn allereerst verblijd, ik heb het al gezegd, en dankbaar aan de Heere God dat ook daarin door de Heere is voorzien. Toch heb ik een paar dingen die ik nog even kwijt wil. Afgelopen week hadden we kerkenraadsvergadering en in de Bijbelstudie vooraf kwamen we een woord tegen wat bij mij haakte. En dat was het ene woord hoveniersgaven. Een mooi woord. En dat heb je nodig in het ambtelijk werk. Hoveniersgaven. Het is een verschil als je als tuinman met je duim een klein plantje wat steviger aandrukt. Of dat je er je klomp op zet, zodat het kapot getrapt wordt. Het is ook een verschil of je als hovenier, als tuinman, als kenner met hart en liefde voor je plantjes. Er is ook een verschil tussen onkruid en tarwe. Tussen datgene wat weg moet worden gewied en datgene wat kostbaar is voor God. En daar heb je de wijsheid van de Heere voor nodig. Onderscheiding van geesten, ook een genadegave. Hoveniersgave, dat wens ik u toe. Voorzichtige omgang met de mensen, zoekend, echt contact. Er kan veel worden gepraat en weinig worden gezegd. Andersom ook. Er kan weinig worden gesproken en toch veel worden gezegd. Echt contact. Contact van hart tot hart. Moet je daar slim voor zijn? Moet je daar trucjes voor leren? Nee. Om het hart van een ander te bereiken is maar één ding nodig. En dat is dat je je eigen hart openstelt. Wat uit het hart komt, dat zal het hart van een ander raken. Een paar praktische tips voor de achterban. Er is een gevaar in het ambtelijk werk. En dat is het gevaar van overbelasting en uiteindelijk van neerslachtigheid. frustratie in het ambt. Daarom is het goed om je grenzen te stellen. Wij zijn mensen, mannen, broeders, ook met beperkingen. We kunnen niet alles. Het is ook goed om de taken goed te verdelen. Daar hebben we een kerkraad voor. Niet het vele is goed, maar het goede, dat is veel. Kijk uit dat je niet achtervolgd wordt door een syndroom van ik moet nog zoveel ambtelijk werk doen, maar ik kom er niet aan toe. Het kwade geweten omdat je voor de kerk nog zoveel moet doen en het werk groeien boven je hoofd. Het is aan ons de taak om het goed te verdelen, zodat je de Heer met blijdschap kan blijven dienen. Nog een praktische tip voor de vrouw en voor de kinderen van de ambtsbroeders: zorg voor genoeg ontspanning. Vraag regelmatig aan de vrouw en de kinderen: papa is toch niet aan het verzuren? Hij moet weer naar de kerk. Hij moet weer naar een vergadering. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Het gezin mag nooit de dupe worden van het kerkelijk werk. Je hoeft niet altijd beschikbaar te zijn. En dan nog een bemoediging. We werken niet voor ons eigen bedrijf, maar we werken een stukje werk in zijn koninkrijk. Dat geeft ook een stuk ontspanning. Dit is niet mijn eigen werk en je hoeft het ook niet alleen te doen. Er staat een koepel van de belofte van de Heer Jezus boven de kerkraadsbank. En die koepel van belofte is deze belofte: ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hoveniersgave. Zorg er vooral voor dat je je eigen tuintje, dat wil zeggen je eigen gezinnetje, dat je dat niet overslaat. Een woord van afscheid. Ouderling Boot, ouderling Burger en diaken Kok. Diaken Kok als penningmeester van de centrale diaconie. Ja, een tijd van klein verlof, laat ik het zo zeggen. Over een jaar zijn jullie weer beschikbaar. Geniet ervan, rust en weinig. Broeder Boot, als scriba, ik mag wel zeggen, de eerste contacten waren in de pastorie in Hedel. En ja, dat is een beetje zo gebleven. Elke zaterdag belde je als scriba. Ik kan echt zeggen, en dat is, meen ik uit de grond van mijn hart, dat je in vele opzichten mijn rechterhand bent geweest. Moderamen, ook bij de kerkraadsvergaderingen. Kennis en kunde heb ik zeer dankbaar gebruik van gemaakt. En in die zin ben je ook een steun geweest voor mij als scriba. Broeder Burger, na 3 jaar om verschillende redenen het ambt te verlaten. Afgelopen week hadden we het over een Barnabas, een zoon der vertroosting. En dat wens ik u ook toe, dat u dat mag zijn, zo'n zoon der vertroosting. Het werk gaat toch door. Niet alleen ambtelijk, maar ook aan een ieder wordt de gave meegedeeld. En in die zin is ook voor u, broeder Burger, nog een taak weggelegd. Al is het dan niet in de vooraanzittingen, dan wat tussen de gemeenten door. Diaken Kok, het gaat u goed. Ik heb u wat dat betreft even meegemaakt hier in het wijkgebeuren. Maar het is ook heel belangrijk, en dat mag rustig ook een keer gezegd worden, dat ook het centrale werk, dat we daar ook als gemeente bewust in staan. De protestantse gemeente Rotterdam-Zuid is niet zomaar iets wat erbij hoort, maar dat is ook een bewust iets. Zowel van broeder Van Poelgeest als van broeder Kok is dat ook een roeping om daar ook je gaven en talenten te mogen gebruiken in het geheel ook van de kerk op Zuid. Ten slotte meld ik nog, gemeente, de benoeming van diaken Tim als scriba van de Algemene Kerkraad. En het laatste geldt dus zeker ook voor u, dat u dat ook ziet als een roeping om ook in het centrale gebeuren je steentje bij te dragen. En wat ook heel nodig is. Dus in de wijkkerkenraad nemen wij afscheid van broeder Tim. Maar hij blijft wel diaken met een bijzondere opdracht, zou je kunnen zeggen, als scriba van de AK. Wij lezen nu tenslotte het laatste gedeelte van het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp, zorg voor de weduwe en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen trouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christenen, ontvangt van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen, treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. Aanvaard gewillig hun opzicht en hun leiding. Voorzie de ouderling kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Vandaar de actie Kerkbalans vandaag. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de Almachtige God daarom in het gebed aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk. Naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor de dienstbetoning om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren. En in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken, die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. En laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover ze gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij besluiten deze dienst met het zingen van Psalm 143, vers 10. Dat is eigenlijk een gebed. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.